Hoofdstuk 5. Die avond zat Ronja met haar vader bij het vuur. Na een tijdje herinnerde ze zich wat ze wilde weten. Wat heb je eigenlijk zonder vragen weggepakt? Daar had Borka het over. Zei Mattis. Wat was ik bang dat jij in die mist de weg naar huis niet zou vinden. Ik ben toch thuisgekomen, zei Ronja. Maar wat heb jij zonder vragen weggepakt?
Kijk eens,
zei Mattis. En hij wees naar de gloed van het vuur.
Dat lijkt wel een mannetje. Het lijkt Borka wel.
Maar Ronja zag geen Borka in het vuur. Het vuur liet haar trouwens koud. Wat heb je dan zonder vragen weggepakt? Hield ze vol. Toen Mattis geen antwoord gaf, deed Kale Per het in zijn plaats.
Dat is heel wat. Dat is heel wat. Ik zou zo wel het een en ander op kunnen noemen.
Dat laat je, zei Mattis kwaad. Dit zaakje knap ik zelf wel op.
Alle rovers, behalve Kale Per, waren al in hun slaapvertrekken. En Lovis was nog even bij de kippen en de geiten. Daarom was Kale Per de enige die Mattis aan Ronja hoorde vertellen wat een rover eigenlijk was. Iemand die dingen wegpakte zonder erom te vragen. Over het algemeen schaamde Mattis zich daar niet over. Integendeel. Hij verkondigde graag en luidruchtig dat hij de machtigste roverhoofdman was uit alle bergen en bossen in de verre omtrek. Maar hij had er niet zo'n zin in om dat aan Ronja te vertellen. Natuurlijk was hij al lang van plan om haar over een jaar of wat uit te leggen wat een roverhoofdman eigenlijk deed. Maar nu toch liever nog niet.
Ach, je bent nog zo'n onschuldig kind, Ronja van mij, zei hij. En daarom heb ik je hierover tot nu toe niet veel verteld.
Geen woord heb je haar verteld, verzekerde Kale Per hem. En wij hebben ook nooit iets mogen zeggen.
Zeg, opa, zou jij niet eens gauw naar bed gaan?
Zei Mattis. Maar daar had Kale Per geen zin in. Hij wilde het hele verhaal horen. Ronja begreep eindelijk waar alles vandaan kwam. Alles wat de rovers op hun paarden meesleepten als ze 's avonds thuis kwamen. Alle zakken en pakken vol goederen en alle dozen en kistjes vol kostbaarheden. Dat soort dingen groeiden niet aan de bomen in het bos. Haar vader haalde ze gewoon bij andere mensen weg. Maar waarom worden die mensen dan niet woedend? Vroeg Ronja. Kale Per begon te gniffelen.
Ze sissen van woede, verzekerde hij haar.
Ach, ach, je zou het eens moeten horen.
Zeg, opa, het zou verstandiger van je zijn als jij eindelijk eens naar bed ging,
zei Mattis. Maar daar had Kale Per ook nu nog helemaal geen zin in.
Er zijn er ook bij die gaan huilen, zei hij tegen Ronja. Maar toen brulde Mattis,
nu hou je je mond, anders zet ik je de deur uit.
Daarna streek hij Ronja over haar wang.
Ja, Ronja van mij, zo gaat het. Zo is het altijd gegaan. Het heeft geen zin er herrie over te maken.
Nee, dat niet, zei Kale Per. Maar de mensen schijnen er toch niet aan te wennen. Want ze doen niets anders dan schreeuwen en huilen en vloeken als het zover is.
Mattis keek hem woedend aan. Toen wende hij zich weer tot Ronja.
Ah, mijn vader was ook roverhoofdman. Net als mijn grootvader en mijn overgrootvader, dat weet je. Ik ben hen opgevolgd. Ook ik ben roverhoofdman. De machtigste nog wel uit alle bossen en bergen in de wijde omtrek. Maar dat zul jij ook worden, Ronja. Ronja van mij.
Ik? Riep Ronja uit. Nooit van mijn leven. Want ik wil niet dat de mensen boos worden en huilen.
Mattis krabde zich achter zijn oor. Dit was allemaal niet eenvoudig voor hem. Hij wilde dat Ronja hem lief had en bewonderde, net als hij haar bewonderde en lief had. Maar nu schreeuwde ze. Nooit van mijn leven! Want ze wilde niet, net als haar vader, roverhoofdman worden. Dat maakte hem ongelukkig. Hij moest haar op de een of andere manier duidelijk maken dat wat hij deed volkomen juist was en in orde.
Ja, maar je moet goed begrijpen, Ronja, van mij, zei hij, dat ik alleen maar dingen weghaal bij rijke mensen.
Toen dacht hij even na.
En ik geef dingen aan arme mensen, dat doe ik ook.
Kale Per begon te gniffelen.
Ja, dat klopt. Je hebt aan die arme weduwe met haar 8 kinderen een hele zak meel gegeven, weet je nog wel? Of ik dat nog weet, zei Mattis trots, terwijl hij zich langs zijn zwarte baard streek.
Nu was hij werkelijk tevreden met zichzelf en met Kale Per. Kale Per begon weer te gniffelen.
Je hebt een goed geheugen hoor, Mattis. Laten we eens even kijken. Een jaartje of 10 geleden was dat, hè? Ja hoor, de arme mensen worden door jou flink verwend. Toen brulde Mattis. Als je nu niet naar bed gaat, dan weet ik wie jou een handje gaat helpen.
Maar dat was niet nodig, want Lovis kwam binnen. Kale Per verdween zonder hulp. Ronja ging naar bed en het vuur doofde terwijl Lovis het wolfslied zong. En Ronja lag te luisteren en trok zich er niets meer van aan of haar vader nu roverhoofdman was of niet. Hij was haar Mattis, wat hij ook deed, en ze hield van hem. Die nacht sliep ze onrustig en droomde van de onderaardse en hun lokzang. Maar ze herinnerde zich er niets meer van toen ze wakker werd. Birk herinnerde ze zich wel. In de dagen die nu volgden, dacht ze af en toe aan hem. En ze vroeg zich af hoe hij het had in zijn Borka-vesting. En hoe lang het zou duren voordat Mattis, zijn vader en al het roversgespuis uit zijn burcht zou verdrijven. Mattis maakte bijna elke dag nieuwe, geweldige plannen, maar die bleken telkens onbruikbaar te zijn.
Niets mee te beginnen, zei Kale Per, wat Mattis ook verzon. Je moet zo slim zijn als een oude vos, want met geweld bereik je niets.
Het lag niet bepaald in Mattis' aard zo slim te zijn als een oude vos, maar hij deed zijn best. En terwijl hij daarmee aan de gang was, werd er niet veel geroofd. Ook de Borka-rovers hadden andere dingen aan hun hoofd. En de mensen die ondertussen door de roversspleet moesten, waren verbaasd dat het daar zo rustig was. Waar waren alle rovers gebleven?